Ja, daar sta ik dan. He? Zo ineens voor u. Vind ik het spannend? Ja, ik vind het spannend. Maar ik heb in de afgelopen weken ben ik zo bemoedigd. U moet mijn telefoon eens zien. Die staat helemaal vol met allemaal bemoedigingen die ik kreeg vanuit de gemeente. Dank u wel daarvoor. Het is ook de Heere God die mij ook hier doorheen heeft geleid. En vandaag mag ik, zoals dat mooi heet, in de bediening van het woord staan. Had ik niet kunnen voorzien, 15 jaar geleden, toen ik hier met mijn gezin binnenkwam. Ik zie ons nog zitten daar aan de zijkant, in de foyer, hè, op een rijtje. Wim, jij speelde op het orgel. En trompetten waren er ook bij. Ik heb in de periode van de Christelijke Gemeente Breo zo ontzettend veel geleerd van alle preken, bijbelstudies, het samen zijn met u. Ik heb door die hele periode ook Gods woord leren liefhebben. Ik ben daar ook zo door bemoedigd. En ik mag er ook zo graag mee bezig zijn met Gods woord. Ik ben ook bezig nu met de studie theologie. En daar leer ik ook zoveel van. En vandaag wil ik mijn liefde voor het woord met u delen. En vandaag hoop ik u ook te bemoedigen. En vanochtend werd ik ook weer bemoedigd zelf door alle liederen die we samen hebben gezongen met Wijnand en de muziekgroep. Eigenlijk was het vanochtend een preek op zichzelf. Ik kan eigenlijk naar huis gaan en het is klaar. Maar goed, ik heb niet voor niks wat voorbereid, dus laat ik toch maar wat doen. Vandaag inderdaad advent, we hebben het eerste kaarsje aangestoken. Het is een tijd van verwachting, voorbereiding op de komst van onze Heer Jezus Christus. Advent, dat komt van het Latijnse adventus, dat betekent komen. Dus we kijken uit naar de komst van onze Messias, van de Heer Jezus Christus. Van het licht dat in de wereld gekomen is en zal komen. Het eerste kaarsje is aangestoken. Maar dan ben ik zo benieuwd, hè? Wat betekent advent voor u? Wat betekent de geboorte van de Messias voor u? Wat verwacht u? Waar kijkt u naar uit? Kijkt u uit naar zijn komst? Laten we gaan lezen uit de tekst van vandaag, Jesaja. Een hele bekende tekst, Jesaja 8, vers 23 tot 9 en 6. En daarna lezen we nog uit Johannes, Evangelie, uit het 14e hoofdstuk, de versen 23, 24 en vers 27. Maar eerst uit Johannes, Jesaja 8, vers 23 tot 9, vers 6. Jesaja, voor Jeremia, na Hooglied. We beginnen in het laatste vers van hoofdstuk 8. En dan lezen we door tot Jesaja 9, vers 6. En in mijn Bijbel, de HSV, staat boven de geboorte van de Messias. Dat stond er origineel niet bij, maar dat hebben de vertalers en de mensen die met de Bijbel bezig waren, dat daarboven gezet. Maar het past wel. Voorzeker, staat er in vers 23, voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroege tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in late tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenen wonen, de heidenvolken wonen. En dan, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt het volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van een slavendrijver, hebt u verbroken, als eens op Midjansdag. Ja, want elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk Raadsman. In de andere vertalingen staat Wonderbare Raadsman. En eigenlijk is dat wel beter. Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen. Door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere, van de legermachten zal dit doen. En de tekst van vandaag is eigenlijk dat vijfde vers met die prachtige namen van het kind dat ons gegeven is. De zoon die ons geboren is. En dan lezen we nog even uit het Johannesevangelie, het 14e hoofdstuk. De versen, 23 en 24 en daarna 27. Ik zou het eigenlijk helemaal willen lezen, maar de tijd ontbreekt me om dat te doen. Johannes 14, vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort, is niet van mij, maar van de Vader die gezonden heeft. En dan vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Nou, dat is een heel erg bekende tekst uit Jesaja. Jesaja is een van de grote profeten. Samen met Jeremia, Ezechiël staat hij voor de 12 kleine en groot. En klein wil alleen maar zeggen dat de 12 kleine gewoon klein van stof waren, kort van stof. En die anderen die deden er gewoon wat langer over, waren gewoon langere boeken. Dus vandaar een grote profeet. Maar Jesaja was ook werkelijk zelf een grote profeet. De naam van Jesaja betekent Yahweh red, de ik ben, red. En zijn naam, zoals vele namen in de Hebreeuwse Bijbel, Gods woord, die hebben een betekenis. En dat vind ik zo typerend voor de hele boodschap van Jesaja. Wat is nu de achtergrond van deze profetie die we lezen, die Messiaanse profetie, die ons zo bekend in de oren klinkt? Nou, daarvoor heb ik een dia gemaakt en die gaat nu op het scherm komen. Daar staat hij. En er zat een heleboel op, die dia. Maar die dia is eigenlijk even de Bijbel en het overzicht van de reis die het volk van God maakt in de hele koningentijd. Wat zien we? We zien de aartsvaders in Genesis besproken, behandeld. We zien 1445, 1440 de Exodus, de bevrijding van Israël uit Egypte. En de uittocht. We zien dat ze hier in de Sinaï de wetgeving krijgen, die in Leviticus uitgewerkt wordt. En dan gaan ze naar het beloofde land. Maar ze vertrouwen niet op God. Ze durven het land niet in. En daarom moet de hele generatie weer de woestijn in. En dan komt de hele generatie om. Dan gaat de nieuwe generatie weer op weg naar het beloofde land. En er wordt opnieuw de wet gegeven. Daarom staat er Deuteronomium. En Deuteronomium betekent tweede wet. Dus ze krijgen opnieuw de wet. En dan, in 1405 ongeveer, gaan ze met Jozua het land innemen. En we zullen straks zien dat ze daar ongehoorzaam in zijn, dat ze dat niet helemaal doen. Want ze laten sommige volken alle afgoderij gewoon in hun midden zitten. Naftali, bijvoorbeeld Zebulon, waar we net over lazen. En dan de rechterentijd, waar iedere keer een rechter nodig was om het volk weer in het gareel te krijgen. En daarna begint de koningentijd. Samuel was de laatste rechter en na hem zijn de koningen gekomen. En één belangrijk voorbeeld is David als koning. Hij was een man naar Gods hart. En hij was gehoorzaam, rechtvaardig. Hij had berouw als hij iets verkeerds had gedaan. Daarom kon God hem vergeven. En omdat David gehoorzaam was, zegende God hem en beloofde hem dat altijd voor eeuwig een zoon van David op de troon zou zitten. En wat zien we? Het Verenigd Koninkrijk, Israël, is in tweeën gesplitst. Er is een Noordrijk en een Zuidrijk. We zien ook dat het Noordrijk op een gegeven moment in ballingschap gevoerd wordt. En dan niet meer terugkomt. Noordrijk wordt door Assyrië overvallen. 722, de val van Samaria, hoofdstad van het Noordrijk. En dan worden ze weggevoerd. We zien het Zuidrijk, die gaat later in ballingschap, in 586, door de Babyloniërs. Dus ook in ballingschap gevoerd. Maar we zien ook het Zuidelijke Rijk, Juda, de stam van David, de geslachtslijn van David, Juda, U komt weer terug. U komt weer terug uit de ballingschap. God gaat door met wat hij belooft. Wat we ook zien, is dat we heel veel profeten in die tijd zijn. En als er profeten op de Nijl verschijnen, dan moeten we oppassen. Dan is er iets aan de hand. Want een profeet heeft een speciale taak als vertegenwoordiger van God. Hij moet toezien op het naleven van het verbond met God. Roepen koningen op om terug te keren naar Yahweh en het verbond. Ze roepen op om gehoorzaam te zijn en op God te vertrouwen. God had immers een verbond gesloten met Israël bij de Sinaï, dat later nog eens herhaald in Deuteronomium. En Israël was vlak tevoren dus door hen bevrijd. Ze was eigenlijk een jong volk. Ze moesten leren om een volk te zijn, hoe de samenleving geregeld was, maar ook hoe ze met God om moesten gaan. Daarvoor was de wet gegeven. Maar God had ook gezegd, Dus die wet was gegeven om het volk de samenleving te regelen. En het volk heeft die wet aanvaard door te zeggen, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen we doen. En dan sprenkelt Mozes bloed op het volk en het verbond is verzegeld. Exodus 24 kunnen we dat lezen. Maar ook krijgt het volk instructies voor het bouwen van een tabernakel. En als die klaar is, de tabernakel, dat is heel bijzonder, dan daalt God, de schepper van hemel en aarde, daalt neer en woont te midden van zijn volk. Hij tabernakelt te midden van zijn volk. Het grondwoord voor tabernakel is verblijven. Dus hij is te midden van zijn volk. Dat, broeders en zusters, was het doel van de uittocht uit Egypte, van de bevrijding uit Egypte. Het doel was dat God in hun midden komt wonen. Dat het volk een heilig en priesterlijk volk kon zijn. Dat was de roeping van het volk van Israël. We kunnen dat lezen in Exodus 29 en Exodus 19. U moet het thuis maar eens nazoeken. De bevrijding was een onvoorwaardelijk gegeven. Maar het ging om de roeping, om een priesterlijk volk te zijn. Priesterlijk volk, wat is nou de taak van een priester? De taak van een priester is om hem zichtbaar te maken in deze wereld, om zijn karakter te weerspiegelen. De wet weerspiegelde het karakter van God. De wet was gegeven zodat het volk het karakter van God kon weerspiegelen. En om die roeping te vervullen moesten ze hem, het verbond dat ze met God gesloten hadden, nauwkeurig naleven. Hun roeping hing dus af van hun gehoorzaamheid, van hun gedrag als volk van God. Het volk Israël had dus een roeping gekregen om een priesterlijk volk te zijn. En het waren de profeten die hen daaraan moesten herinneren, wanneer het volk zich niet aan het verbond hield en wanneer het ongehoorzaam was. En dat deden de profeten door iedere keer te wijzen op het verbond. En het verbond, dat was in Leviticus 26 en in Deuteronomium 28, helemaal uitgewerkt. En dan kunnen we lezen, het was heel precies omschreven. Als het volk gehoorzaam was, dan ontvangt het de zegen. God zal in hun midden wonen, wandelen staat er, en hun een God zijn. Als het volk gehoorzaam is, dan volgt de zegen. Maar als het volk ongehoorzaam was, dan volgt de straf. En dan staat er, God zal zijn aangezicht van hen afwenden, zodat ze door hun vijanden verslagen worden. Dat ligt er niet om. Er zijn dus consequenties verbonden aan gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Dan zult u zeggen, wat vreemd, wat raar, dat kan toch niet. Maar het past wel helemaal bij het rechtvaardige karakter van God. In Exodus 34, dan openbaart God zich aan Mozes, dan laat hij zich zien aan Mozes, en dan vertelt hij ook wie hij is, dan openbaart hij zijn karakter. Hij maakt zich kenbaar als barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. En de God die overtreding en ongerechtigheid en zonde vergeeft. Dat is het karakter van God, zo laat hij zich kennen. Maar het karakter van God is ook dat hij de zonde niet onbestraft laat. Hij is rechtvaardig, hij kan de zonde niet ongemoeid laten. En broeders en zusters, dat is nou precies de situatie die we hier aantreffen. van het Rijk der Koningen dat in tweeën gesplitst is. Alle noordelijke koningen zijn zonder uitzondering slecht. Een paar doen misschien hun best. Maar sommigen zijn zo slecht dat ze kalveren vereren, nota bene. Kalveren. En dat ze de verering van Baal introduceren. Er is dan ook voortdurend oorlog, moord, doodslag, onrecht en seksuele zonde. Komt u dat erg bekend voor? Nou, mij wel. En dat is de reden dat God hen door Assyrië laat overvallen en hen ballingschap laat wegvoeren. Hij laat de zonde niet ongestraft. Maar ook in het zuidelijke deel, Juda, zijn er slechte koningen. Er waren zelfs zeer slechte koningen tussen. Denk aan Achas, denk aan Manasse. Je moet de geschiedenis maar lezen. Koningen, kronieken. Soms taaie stof, maar wel heel leerzaam. Maar niet alle koningen van het Zuidrijk zijn slecht. Er zitten ook koningen tussen die goed zijn in de ogen van God. Die de eredienst in de tempel weer herstellen, berouw hebben en die zich bekeren. We kennen ze misschien wel. Hiskia, Jozua. De Bijbel zegt over Hiskia dat er voor hem en na hem geen koning was die meer vertrouwen had in Yahweh. Dat is nogal wat als dat over je gezegd mag worden. Doordat er koningen waren die gehoorzaam waren in het Zuidrijk, heeft God het oordeel over Juda uitgesteld. Waarom? Omdat hij, wat was zijn karakter, barmhartig en langmoedig was en geduldig was. Maar het was vanwege de zonde van de slechte koningen onvermijdelijk dat ook Juda gestraft zou worden. Omdat God nu eenmaal zonden niet ongestraft laat. God laat hen door Babylon overvallen. Jeruzalem wordt met de grond gelijk gemaakt. De tempeldienst is voorbij en het volk wordt in ballingschap afgevoerd. Slokje water. Broeders en zusters, die situatie die zag Jesaja al van verre aankomen. En dat was waarom hij als profeet in het Zuidrijk optrad. Om te waarschuwen en hen te herinneren aan het verbond. Om hen te vertellen dat de straf, de ballingschap, er onherroepelijk aan zou te komen. Maar wat hij ook ziet, is dat het Zuidrijk, dat Juda weer terug zal keren uit de ballingschap. Hij ziet de uiteindelijke verlossing van de wereld ook. Want hij ziet verder dan dat, hij ziet de komst en de geboorte van onze Heer Jezus Christus. En hij ziet uiteindelijk nog verder de komst van onze Heer Jezus Christus als koning. Maar dat ligt voor ons nog in de toekomst. En daar gaat het om in onze tekst. Laten we er even naar gaan kijken. Hoofdstuk 8 van Jesaja. Een en al duisternis, donkerheid, ellende en verderf. Jesaja tekent een beeld van een in beangstigende duisternis ronddolend volk. Komt ons erg bekend voor, de tijd waarin we leven. En dan, in het laatste vers van hoofdstuk 8, schemert plotseling al iets door van de profetie. Het volk zal niet altijd in duisternis wandelen. Jesaja gebruikt de toekomende tijd. Het is nog wat moet gebeuren. Hij ziet dus in geloof de dingen die nog moeten komen. Die men niet ziet, maar nog niet ziet. In het eerste vers van Jesaja 9 zien we dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht ziet. Er is plotseling sprake van een dageraad. De zon komt op. Het licht gaat over hen schijnen. Over hen die wonen in het land van diepe duisternis straalt een licht. En dan lezen we verder. Het volk verheugt zich. Het is blij. Met grote blijdschap. En in de volgende versen geeft hij aan met want. Drie keer want. Niet in alle vertalingen is dat want weer terug te vinden. Maar dat staat er wel. Hij geeft aan waarom het volk verheugd zal zijn. Want het juk dat zwaar drukte en de roede van de drijver is verbroken. Want de stampende laars en een bloedgewentelde mantel zal verbrand worden. We lezen dus daarna dat er grote blijdschap is omdat God hem bevrijdt van de verdrukking. Hij doet dat omdat hij een einde maakt aan de oorlog. En dan zien we in vers 5, dat bijzondere vers, hoe hij dat doet. Het gaat om de komst van een persoon. Er wordt in het hele stuk nergens koning genoemd, de naam van een koning genoemd of de term koning genoemd. Maar het is wel heel erg duidelijk dat het hier om een koning gaat. De namen en de titels die hier genoemd worden, zijn de namen en titels van een koning, van een goddelijke koning. Broeders en zusters, dat zijn al precies de zaken waar het volk hier in deze periode zo naar verlangt. Waar de wereld op dit moment zo naar verlangt. In de hele context van oorlog, geweld, wil het volk, willen wij victorie. De overwinning op de vijand. En de vrede wordt door hen, en ik denk ook door velen van ons, misschien niet door ons, maar wel door de mensen om ons heen, gezien door afwezigheid van oorlog. En daar zal immers toch de Messias voor zorgen. Hij zal een koning zijn en hen verlossen. Met macht en met kracht. Toch? Dat is waar ze naar verlangen. Broeders en zusters, waar verlangt u naar? Wat verwacht u met deze adventsdagen? Wat verwacht u van de Messias in uw leven? Overwinning op uw vijanden? Dat u vrede krijgt? Afwezigheid van moeite en strijd in uw leven? Is dat waar u op zoek bent? Bent u ook op zoek naar victorie? Al onze vijanden gaan verloren. U begrijpt, het gaat hier om iets heel anders. Maar wat of hoe? En dan zien we in vers 4 van het 9e hoofdstuk, zien we het tipje van de sluier opgetild worden. Er staat, als op Midjansdag. Waar moet u dan aan denken? Aan wat Gideon deed met die kruik, met een heel klein clubje mensen. Kreeg hij de overwinning tegen een overweldigende overmacht. En dan is de les in God. In God is zwakheid kracht. Het contrast met het oorlogsgeweld kan niet groter zijn. God verlost en overwint niet met macht en kracht. Met oorlog of verdrukking, nee. Niet zoals alle machten dat doen. Maar hij doet dat en dan komt vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. In deze profetie, broeders en zusters, is zo ontzettend bijzonder. Want dat doet u meteen denken, tenminste, doet mij denken, aan de eerste belofte. De eerste belofte in de Bijbel die voortkomt uit de eerste ongehoorzaamheid. De zondeval van Adam en Eva. Paradijs, het paradijs was hen onvoorwaardelijk gegeven. Maar ze verzuimden hun roeping om dat waar te maken, namelijk om bij God te zijn. En hem van hem afhankelijk te zijn, op hem te vertrouwen. Ze verbreken de relatie en ze slaan op de vlucht. Maar God veroordeelt hen en straft hen. Ze zullen de consequenties van hun ongehoorzaamheid moeten dragen. En daar weten we van, wij met hen. Maar tegelijkertijd, broeders en zusters, in die periode, Genesis 3 lezen we dat, doet God de allereerste belofte. En dat wordt ook wel eens het oer-evangelie, het proto-evangelie genoemd. Alles zit daarin samengebald. God wil de relatie herstellen. En hij belooft wat hij daaraan gaat doen. En dat kunnen we lezen in Genesis 3. Ik zei het al. God maakt duidelijk dat de Satan overwonnen zal worden door een nakomeling van de vrouw. Dat blijkt uiteindelijk Jezus Christus te zijn. Dat weten we. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop kosten en u zult de hiel vermorzelen. In de geboorte van onze Heer Jezus Christus, de Messias, wordt de belofte vervuld. En ook dus de belofte dat er altijd een zoon van David op de troon zal zitten. Broeders en zusters, met deze belofte gaat in Genesis gaat de klok al lopen. Countdown. We tellen af naar de vervulling ervan door de geboorte van Jezus, de Messias. En Jesaja ziet dat al. Hij ziet niet alleen de terugkomst van het volk, maar hij ziet ook de geboorte van Jezus Christus. Maar voor ons is dat geen countdown meer. Voor ons gaat de klok ook lopen, alleen count up. We kijken uit naar de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Als koning, als vredevorst van de wereld. Ook als u vredevorst, kijkt u er ook zo naar uit? Is dat de betekenis van Advent? Jesaja verwijst in zijn boek al eerder naar de geboorte van dit koningkind. Als hij profeteert dat de maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren met de naam Emmanuel. We zongen er al over. Emmanuel, God met ons. God wil in ons midden wonen. Kan het bijzonderder? God, de schepper van hemel en aarde, de machtige, soevereine God, wil in ons midden wonen. In Matteüs, eerste hoofdstuk, horen we de echo daarvan. Als Jozef in een droom te horen krijgt dat Maria zwanger is en een kind zal krijgen dat de naam Emmanuel draagt. En ook in Lucas horen we een echo als de engel Gabriel tegen Maria zegt dat ze zwanger zal worden van een kind die de zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden en voor eeuwig op de troon van David zal zitten. We zien dus dat God door de geschiedenis heen gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid zijn belofte gestand doet. En hij zal zijn belofte tot uitvoering brengen. Zijn hand zal nooit loslaten wat zijn hand begonnen is. Dat is een enorme bemoediging en dat kunt u zich elke dag voorhouden. Zijn hand zal nooit loslaten de werken die hij in uw leven begonnen is. De belofte, de overwinning van Satan. Dat er altijd een zoon van David op de troon zal zitten. En dat hij de relatie met ons wil herstellen. God, Emmanuel, betekent God met ons. Hij wil met ons zijn. De namen van het kind zijn. We zien dat. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige vader. Vredevorst. Wonderbare raadsman. Dat betekent dat de wijsheid van dit kind dat ons gegeven is, dat die wijsheid boven alle andere wijsheid uitstijgt. Wijzer dan Salomo, Salomo 2.0. Paulus zegt in de Romeinenbrief, hoofdstuk 11, dat zijn wijsheid ondergrondelijk en onnaspeurlijk is. En dat niemand zijn raadsman kan zijn. Niemand kan hem raad geven. Hij heeft niemand nodig. Het gaat hier om goddelijke wijsheid, de wijsheid van God. Misschien weet u nog, in de tempel stond men versteld over zijn leer. En hij sprak met autoriteit en hij zegt, en ik zeg u, wonderbare raadsman, maar ook een sterke God. En die naam wijst bij uitstek op het goddelijke karakter van de Messias. Want een mens God noemen, dat doe je niet. Not done. Nu niet, en toen in de tijd van Jesaja zeker niet. Het gaat hier om een soevereine God die alles in handen heeft en zal, ik zei het al, volvoeren alles wat hij begonnen is en nooit zal loslaten. Hij regeert over de geschiedenis, over volken, over koningen. In Jesaja 46 wordt geschreven dat zijn raadsbesluit vaststaat. En hij zal doen wat gesproken is. Niet alles wat er gebeurt is zijn wil, maar het is wel naar zijn raad. Zijn raadsbesluit staat vast. Maar niet alles is zijn wil. Hij wil dat we gehoorzaam zijn. Dat is onze roeping. En dan is de volgende naam, Eeuwige Vader. En dat drukt, eigenlijk Emmanuel ook al, maar het drukt de betrokkenheid uit van God. Hij wil bij zijn volk zijn. In Psalm 103 ontfermt hij zich over zijn kinderen. En in Matthäus zegt Jezus, hoofdstuk 6, dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Want God, de hemelse Vader, zorgt voor ons. Hij weet wat we nodig hebben. Maar we moeten in plaats daarvan eerst zijn koninkrijk zoeken. En eerst zijn gerechtigheid. Kortom, aan onze roeping beantwoorden. Deze vader is voor eeuwig. Dus opnieuw een bevestiging van het goddelijke karakter van de Messias. En eventjes tussendoor, voor wie zich afvraagt hoe het nou kan dat we het hier hebben over Jezus Christus, de Zoon, die ook de eeuwige vader genoemd wordt. Ja, daar geeft Jezus eigenlijk zelf het antwoord in Johannes 14 als hij zegt dat wie hem gezien heeft, heeft ook de Vader gezien. Hij is in de Vader en de Vader is in hem. In de drie-eenheid is de persoon van God de Vader, de persoon van de Zoon Jezus Christus en de persoon van de Heilige Geest. En dan als laatste, Vredevorst. En dat past helemaal dat Vredevorst als laatste van de namen genoemd wordt. Want het is de climax en de vervulling van de eerstgenoemde namen van de Messias. Broeders en zusters, Jezus Christus is onze vredevorst. In Jesaja, in zijn boek, staat hier, in dit stuk wat we gelezen hebben, de eerste keer van de 25 referenties naar vrede. Jesaja verbindt dus, in al die tijd van ellende, oorlog, onrecht, seksuele enzovoort, verbindt hij de vrede aan de Messias. Welke vrede we ook zoeken, het is Jezus Christus, de Messias, die ons de ultieme vrede kan geven. Vrede wordt vaak omschreven als de afwezigheid van oorlog en strijd. Maar het Hebreeuwse woord betekent veel meer dan dat. Shalom betekent veel meer dan afwezigheid van oorlog. Het staat voor zegen. De zegen van het verbond, de zegen van God. Shalom staat voor een persoon. Vrede is een persoon, Jezus Christus. Wist u dat vrede eigenlijk de vrucht van liefde is? Wie anders is de ultieme uiting van liefde dan de Zoon Jezus Christus die de Vader heeft gegeven als een volkomen verzoening voor u en mijn zonde? Dat was ultieme liefde. En Jezus was gehoorzaam tot in de dood om ons te verlossen. Hij was het, zo staat het in de Hebreeënbrief, die ons een nieuwe levende weg geopend heeft, zodat wij tot God de Vader konden komen. Kunnen komen, moet ik zeggen. Zodat we bij hem kunnen zijn. God heeft in Jezus Christus onze ongehoorzaamheid geabsorbeerd aan het kruis. Jezus is onze hoge priester, die ons bij God de Vader brengt. In de eerste vers van de Romeinenbrief staat het zo kernachtig. En Romeinen 5, vers 1 tot 6 is eigenlijk mijn bijbeltekst. Die draag ik altijd met me mee, is er altijd. Het is echt mijn bijbeltekst. Er staat, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, en dan hebben vrede door vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Daar gaat het om als we het over vrede hebben. Vrede met God door Jezus Christus. In hem hebben we de toegang gekregen tot de genade. Wij waren ongehoorzaam, maar het was om zijn gehoorzaamheid dat we gezegend zijn gehoorzaamheid dat hij gezegend werd door de Vader. Hij werd verhoogd en hem werd gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van de Vader. En daar vandaan, broeders en zus, zal hij ook weer terugkomen. Om de wereld te oordelen. Uiteindelijk zullen alle volken, en vul ik al de volken van nu maar in hem, alle volken zullen hem erkennen als de koning. En hij komt terug om met ons te zijn, om voor eeuwig Immanuel te zijn. Maranatha, Jezus Christus is de vredevorst. Is dat een bemoediging of niet? Kunt u het daarmee doen, broeders en zusters? Nou, ik wel. Voor mij is Jezus Christus de vredevorst. En ik hoop dat het van harte dat het ook voor u is. Dat u hem erkend heeft als Heer en Verlosser. Dat u aanvaardt dat hij voor u gestorven is. En dat hij weer is opgestaan en eeuwig leeft. Want God de Vader, we zongen het net al, hè? Want al zo lief heeft God de Vader u, mij zo lief gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat in ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ik hoop ook dat dat voor u geldt. Maar ik hoop ook eigenlijk dat u niet te snel ja zegt, dat u niet eigenlijk zo snel, ja, Jezus Christus is mijn vredevorst. Is dat zo? Wij hebben ook een roeping gekregen. Wij hebben ook een roeping gekregen om zijn karakter te weerspiegelen en om mensen naar God te leiden. In de eerste Korintiërsbrief, vers 2, schrijft Paulus dat wij als gemeente van God geroepen zijn om heilig te zijn. Daar zijn we mee bezig, heiliging voor verwachting. Wij zijn geroepen om heilig te zijn. Wij zijn geheiligd in Christus. En dat is ons onvoorwaardelijk gegeven. In Christus zijn wij geheiligd. En wij zijn geroepen om heilig te zijn. En Petrus noemt ons in de eerste brief, hoofdstuk 2, dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Dat we uitverkoren zijn en dat wij doel hebben zijn grote daden verkondigen. Van hem die ons uit de duisternis heeft geroepen naar het licht, naar zijn heerlijk licht. Staat u daar wel eens bij stil? Dat het u onvoorwaardelijk gegeven is? U bent geheiligd in Christus, voor eens en voor altijd, de verzoening, de verlossing, de vergeving. Niet aan te twijfelen. Maar u heeft ook een roeping tot priesterschap, zodat we het karakter van God weerspiegelen in ons leven. Dat we de vrede van God weerspiegelen in ons leven. Dat zichtbaar wordt in ons leven dat Jezus Christus de vredevorst is, mijn vredevorst is, uw vredevorst is. Dat hij de vervulling is van de wet. Hij weerspiegelt immers het karakter van God. Als Jezus onze vredevorst is, dan weerspiegelen we zijn vrede in de wereld. En dat is waar de wereld zo naar verlangt. Net zoals Israël toen, verlangen we er nu naar. Dat is ook waarom de wereld nou zo fanatiek met al die kerstverlichtingen in de weer is. Maar slaagt er niet in om die duisternis te verdrijven. Staat u er wel eens mee stil dat onze roeping afhangt van het gedrag dat wij persoonlijk hebben, van het gedrag dat wij als gemeente hebben? Het laatste stuk, Johannes. In de Johannes-evangelie staat eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we in het verbond lazen. Johannes 23 en 24. Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. De Yahweh, de verbondsgod. In Jezus Christus hebben wij de vergeving en verlossing van onze zonden onvoorwaardelijk gekregen, eens en vooral. Maar er is ook een roeping, hem liefhebben en zijn woord in acht nemen. Dan zal de Vader ons liefhebben en naar ons toekomen, nota bene, en bij ons intrek nemen. God, de Vader, komt naar ons toe en woont in ons. In vers 27 staat er dat Jezus ons zijn vrede geeft. Niet de vrede zoals de wereld die kent, afwezigheid van oorlog. Maar de vrede die een persoon is, die in ons woont. Jezus Christus. Zodat we zijn vrede kunnen weerspiegelen in de wereld. Broeders en zusters, wie is de vredevorst van de wereld? Jezus Christus. Jezus Christus is onze vredevorst. Is Jezus Christus ook uw vredevorst? Hij is mijn vredevorst. Hij is de vredevorst van de wereld. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Amen.